Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik vond de eerste minuten van deze podcast heel geruststellend dat we via Nederlands voetbal naar het buitenland gingen. Maar we zijn toch weer terug.
Nee, ik vind het bij Ajax. Voetbal is wel de thematiek nu, hè?
A ballpark where the field was warm and green, and the people played their crazy game with a joy I'd never seen.
And ja, welkom bij de Hartgras podcast nummer 137 in een geheel vernieuwde formatie. We hebben wat wijzigingen moeten doorvoeren. Henk die is disciplinair gestraft omdat hij 20 minuten te laat kwam. En we moeten toch wel een beetje discipline hebben en mee kunnen met de topvoetbal in Nederland. Wat?
We hebben onze technisch directeur eruit gegooid en die zitten hier een nieuwe aankopen.
Ja, je kan geen uitzonderingen maken, ook niet voor de sterspelers, hè?
Nee, en we zitten nu met een jonge succesformatie die zich heeft bewezen op de Zwarte Cross in het oosten des lands. Verpletterende performance toen ten beste gegeven.
Ik zie een traumareactie bij Thomas opkomen. Schichtige oogjes.
Nou, in een van de oude afleveringen, ik weet niet welke, geeft Thomas een fantastisch verslag van dit event, mag ik wel zeggen, deze historische gebeurtenis. Jongens, is jullie deze week iets opgevallen? Of
Gaan we gelijk beginnen bij het begin?
Ik weet niet wat het begin is.
Beginnen bij het einde.
Onderaan de lijst. Utrecht, Volendam-Utrecht. Ja. Ik heb hem gekeken. Ik dacht, oké, een paar vrienden van mij zijn groot fan van Volendam. Het andere oranje. Gaan naar iedere thuiswedstrijd. En ik dacht eigenlijk, dit is de wedstrijd waar Utrecht zichzelf gewoon een beetje kan herpakken. Wat vertrouwen kan opdoen. En met een kleine 1-0, 2-0 wint. En toen kreeg Viergever in de 6e minuut rood. En was al die hoop volledig vervlogen. Want Volendam speelde niet goed, maar Utrecht speelde nog slechter. En als je dan denkt dat het niet erger kan dan wat Utrecht en Volendam hebben laten zien, dan werd je zondagmiddag ook nog getrakteerd op een geweldige pot Ajax AZ.
Ja.
Was genieten. Ik ben wel blij dat ik PSV en Feyenoord ook heb gezien. En dat ik daar een beetje hoop voor het Nederlandse voetbal uit kon putten. Dat het niet alleen maar treurnis is. Maar over het algemeen was mijn weekend vrij belabberd. Afgezien van AC Milan, Giroud, de keeper. Ja. Die geweldige redding heeft. Ik denk dat dat het hoogtepunt van mijn weekend was. Laten we daar waren. Het hoogtepunt van mijn weekend was keeper Giroud, die een gekke redding maakt. En die gaat AC Milan ook keeper shirtjes verkopen met nummer 9.
Ik heb die hele wedstrijd gekeken. Dat was echt een hele...
Er gebeurt helemaal niks.
Gekke beslissing op de zaterdagavond. Maar ja, dat liep nou eenmaal zo. En ik dacht echt 80 minuten, waar zit ik naar te kijken? En het einde was echt geweldig.
Allebei de keepers rood.
Ja.
Eentje terecht, die van Marjan was wel echt terecht rode kaart. Maar ik had hetzelfde gedaan wat hij deed. Als je hem niet vol op die speler gaat, echt een knie in de tegen onze keel, dan weet je, dit wordt waarschijnlijk een goal. Dus je moet er wel vol voor gaan. Een beetje Suarez-achtig, steek gewoon mijn hand uit en voorkom de goal. Maar die tweede rode kaart was voor de keeper van de tegenstander. Was dat Genoa volgens mij?
Genoa, ja. Ja.
Die was meegekomen naar de 16. De laatste aanvalsoffensief. Ze hebben geen keeper, we spelen tegen 10 man. En die doet volgens mij helemaal niet zoveel. Hij raakt heel licht bij het terugrennen naar zijn eigen doel. Een aanvaller van AC Milan, hij krijgt ook gewoon weer rood hoor.
Ja, maar hij had wel...
Hij had al geel.
Wat dat betreft moeten ze in de Premier League gaan spelen. Want Kovacic, die kon er toch wel mee wegkomen. Hè?
Ja.
Die had in de eerste 10 minuten, dat was Arsenal tegen Manchester City. Ja. Ik denk de eerste 10 minuten had hij al rood moeten krijgen voor die overtreding. Dan denk je, oké, hij gaat nu wat rustiger aandoen. En 5 minuten daarna ging hij er net zo hard weer in. En Pep liet hem gewoon staan. Ja. Dat is ook een treurige wedstrijd hoor. Ja.
We hadden nog een andere. We hadden het over degradatievoetbal. Wat een andere degradatiekandidaat. dit weekend. Die tegen een van de koplopers moest spelen. En daar zijn twee ramptoeristen. Hebben we bereid gevonden. Verslag te doen. van die ervaring. Ja. Jullie zijn naar Ajax AZ geweest.
Ja, ik vond de eerste minuten van deze podcast heel geruststellend. Dat we via Nederlands voetbal naar het buitenland gingen. Maar we zijn toch weer terug.
Nee, ik vind degradatie voetbal is wel de thematiek nu, hè?
Ja, wij, Michel Dodeman en ik zijn daar los van elkaar heen gegaan, ontdekten we net. Ja, ik zag bij Michel ook nog wat ontzetting in de ogen. En ik zelf, dat is altijd gek. Als je niets verwacht en toch weer teleurgesteld wordt, dat is een hele gekke sensatie. Ja. Heel onprettig ook. En ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ik ga onregelmatig, maar wel al mijn hele leven naar Ajax. Dit was de slechtste wedstrijd die ik daar ooit heb gezien. Het was... Je hebt natuurlijk altijd verschil in wat je ziet als je in een stadion bent en wat je op het veld ziet. Sommige dingen zie je achter de tv beter en sommige dingen zie je in het stadion beter. En nu zag ik wel beter hoe slecht het was. Het was, het was zo zieloos slecht. Ja, en bij elke positiewisseling, die waren er eigenlijk heel weinig. Maar ik dacht, zit hier een idee achter en eigenlijk zit in die vragen al het antwoord besloten. Het was zo willekeurig en zo zieloos en tandeloos. Ook op de tribune was al een soort gelatenheid. En het was na 5 minuten al totaal duidelijk dat Ajax dit sowieso zou verliezen.
Ja. Het voelde een beetje alsof het hoogtepunt van de supports eigenlijk Van Gaal was.
Ja.
Die het stadion binnenkwam.
Ik kreeg een staande ovatie, toch?
Ja, ja. Ik vind het,
hij kwam ook binnen als Mozes door de Rode Zee. Het was echt, nu gaat het gebeuren. Wordt het heil gebracht.
Ik hoopte dat hij in de rust een plastic stoeltje zou pakken.
Dat en hij zou afdalen.
De zou gaan zitten. En van waar ik zat, kon ik ook redelijk goed naar Stijn kijken. Hoe die stil zat en hoe die vooral niets deed. En hoe die ook heel vaak... Ja, een beetje ongelovig naar het veld zat te kijken. En wat hier eerder ook in de podcast, volgens mij bij Ajax Feyenoord werd gezegd, was het altijd heel interessant als er een blessurebehandeling in dit geval van Rensch. Je zag meteen Jansen, coach, roept spelers bij zich. En Stijn stond stil, keek weer wat ongelovig. Dat was halverwege de eerste helft, geloof ik, voor zich uit. Ik zag kennelijk geen reden om wat dan ook te veranderen. Ja,
tot dat moment, dus eigenlijk in Stijn's hoofd, ging het...
Volgens plan, denk ik.
Ging het volgens plan?
Puntje.
Ja.
Puntje, prima.
Let's go, daar tekenen we voor.
Maar ik vond het is ook interessant dat je inderdaad ziet dat Maduro bijna meer coacht op dat soort momenten dan Stijn. Maar het is...
Maar ze stonden met z'n drieën tegelijk te coachen, vond ik ook wel interessant.
Ja.
Die Bakati heette, geloof ik, die Said. En ze stonden met z'n drieën te coachen. Misschien vertellen ze alle drie verschillende dingen, zou ook nog kunnen.
Ik vraag me ook echt af, als je naar die opstelling komt, dan een uur van tevoren, komt je naar buiten, dan zie je van Axel Dongen staan, Amoricho, groot talent. Geniet ervan, zie hem graag doorbreken in de A1, maar we weten ook dat die jongen zoveel blessureleed heeft gehad. En dan speel je tegen AZ, wat eigenlijk is iedere wedstrijd voor Ajax nu een do or die, maar je speelt tegen AZ, die gewoon wel echt voor de top, subtop meespeelt. En dan denk je, deze jongen die zo vaak geblesseerd is geweest, die zoveel last heeft van zijn hamstring, die gaan we niet even rustig opbouwen en zijn minuten geven in jong, maar die gaan we gelijk erin gooien tegen AZ. En dan heb je dat moment dat Amoricho gelijk weet van, oké, dit is niet goed na die tackle volgens mij. Dit is gewoon einde wedstrijd. En weer, net als met Gaia, loopt hij gewoon in zijn eentje en hij krijgt geen blik, geen handje, geen niks van zijn trainer. En dat soort momenten zijn hele kleine dingetjes in het grotere geheel. Maar voor mij is dat zo veelzeggend over hoe het de verhoudingen in dat team gewoon zijn. En aan het begin van dit seizoen had ik echt het idee van Stijn is een mensenmanager. Zo presenteert hij zichzelf ook. Dat is wat hij altijd benadrukt in de interviews die hij geeft. Het gaat met mentale en er is geen nummer 1, maar we zijn allemaal in dienst van het team en de jongens kunnen me altijd bereiken. En week op week op week zie je dit soort kleine dingetjes. Los van hoe hij zijn spelers afvalt in de media, maar gewoon op het veld zie je dit soort dingetjes. Ga je die eraf gaat en die ook gewoon geen blik waardig keurt. Dat soort kleine dingen denk ik echt, dit gaat nooit meer goed komen. Of het op tactisch aspect misschien een keer wel goed valt. Dat we niet 5-0-5 spelen, dat je baantjes kan trekken in die ruimtes op het middenveld. Als dat ooit een keer goed valt, dan heb je alsnog dat we spelers hebben die mentaal binnen 7-8 weken helemaal kapot zijn gemaakt. En je hebt gewoon twee kampen waarschijnlijk. Hoe gaat dit seizoen ooit nog goed komen? En we gaan Stijn echt niet ontslaan.
Dat is Ik denk dat je inderdaad een vijfjarenplannen moet gaan denken.
Minimaal.
Nee, maar het is natuurlijk, ik weet niet, heb een van jullie dat interview met Pier Eringa gelezen in de NRC?
Ja, ja, heel naïef. Heel naïef, Pier, hoe hij erin is gestapt. Maar ook zeer zorgwekkend en bijna misselijkmakend hoe we dus eigenlijk achter de schermen werkt bij een profclub, bij een bedrijf wat beursgenoteerd is. En iedereen zit er eigenlijk voor eigen gewin. En we hebben dat rare idee dat een stel zelfoverschattende profvoetballers denken dat ze wel even een bedrijf kunnen gaan leiden. Het is echt bizar.
Ik vond het dubbel. Aan de ene kant dacht ik, bij de woorden van Eringa dacht ik, ja, het komt wat naïef over. Over eigenlijk zijn verbazing over de macht van de vijfde kolonne, de Telegraaf.
Ja, die gaf hij voornamelijk de schuld, hè? De supporters en de Telegraaf. Daar kwam het eigenlijk op neer. Daar viel niet tegen op te boksen.
Ja, hij is dat natuurlijk vanuit zijn positie niet gewend. Bij ProRail heb je geen hooligans of zo. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, het is ook natuurlijk weer, de bedoelingen waren, zeg maar, ik snap heel goed de intentie. De intentie was om iemand van buitenaf neer te zetten. Zoals dat natuurlijk ook met Mislint had. En eigenlijk ook met Stijn het geval is, om niet weer de soort van vaste old boys of old men's network soort van te installeren. En dan merk je toch ook dat, ja, het is zo wonderlijk dat het dan, dat we dit waarschijnlijk ook nu, gaat er alleen maar uit de vaste pool weer gevist worden, ook voor de trainer.
John van de Schip. Omdat,
ja, zo van, ja, want anders dan, anders gaat het weer helemaal fout.
Maar ook dat stukje van, ja, en ik kreeg een appje van de voorzitter van de onafhankelijke sportsgroep die uit 800 man bestaat. En die zei, ik kan er beter mee stoppen. Wat ik las en ik dacht, hoe kan dit? Wat heeft dat er voor de rest mee te maken? Like, je hebt gewoon een taak die je moet gaan uitvoeren als Pier Eringa. En je krijgt een appje en dan denk je, ja, misschien is dat ook wel beter. Ja. Wat is daar gebeurd?
Ik moest zelf een beetje denken aan die drie jaargangen van Hartgras, drie afleveringen van Hartgras van Marcel van Roosmalen over Vitesse. Ik dacht, dit begint van die Vitesse-achtige vormen aan te nemen. Voorkomen onbekende spelers, zo'n Mislintat. Hij komt dan nog net niet uit Georgië of Armenië of weet ik wat. Maar dan nog uit Duitsland. Maar die naam duidt toch ook op verdere roots, die kant op uit de Caucasus of zoiets. Dus, en allemaal van die duistere deals maken. Hè? Vitesse heeft dat toen ook gedaan. En die hadden dan ook, bewaakte dan hun eigenheid via sturing. Hè? Dat was dan het Vitesse DNA waarschijnlijk. En dat is natuurlijk nooit meer goed gekomen. En dat is, we denken wel van, ja, het zal toch wel meevallen. Van Gaal zal de poppetjes wel weer goed neerzetten. Maar stel dat dat niet gebeurt, en Van Gaal, ja, die moet toch vaak naar het ziekenhuis. En Truus is misschien ook niet al te blij mee met dit vertoon van Messias gedrag op ze.
Van Gaal zei zelf over zijn nieuwe functie, las ik afgelopen week in een interview. Ik woon in Portugal, dus dat valt heel goed te combineren met mijn huidige functie. En dat gaf me ook niet direct het vertrouwen.
Ja, Trump heeft natuurlijk ook de westerse wereld geleid vanaf een golfbaan.
En hoe? Ja. Ga jij maar.
Nou, ik had dus verwacht dat Stijn gisteren zijn ontslag zou krijgen, of vanochtend, maar hij heeft er gewoon nog een taak bij gekregen. Want hij moet nu ook het Ajax-DNA bewaken binnen het technisch hart.
Ja. Ik dacht dat dat dan de taak van John van het Schip zou worden.
Ja, met
die het illustere Ajax-DNA waarvan niemand eigenlijk precies weet wat het is. Want hoeveel wedstrijden moet je hebben gespeeld voor Ajax om dan te behoren tot het Ajax-DNA? Ja. Is een drie kruisjes op je arm getatoeëerd, is dat al genoeg om Ajax-DNA te hebben? Like, wat is het Ajax-DNA?
Maar het is iets waar we het geloof ik nooit meer over moeten hebben.
Frank de Boer had ook Ajax-DNA, die heeft vier seizoenen lang breed gespeeld. Dus dat is ook Ajax-DNA. Dus dat zag ik trouwens ook weer terug. Frank de Boer breipatronen, zou ik maar zeggen. Niemand durfde meer naar voren te spelen.
Maar
toen ging het goed. Toen ging het toch wel. Dat was de beste fase eigenlijk van de wedstrijd. Dat AZ wachtte af en zij speelde.
Ik denk dat we daar ook echt mega veel geluk mee hebben gehad. Dat wat je zegt, AZ wachtte af. Ik denk dat AZ waarschijnlijk zelf ook verbaasd was van, wow, wat gebeurt er? We hebben zoveel ruimte. Dit moet een list zijn. Ze proberen ons nu in de val te lokken als wij in deze ruimte lopen. Dat dan de kaken zich sluiten. Want ze hadden echt zoveel meer goals, zoveel meer druk kunnen zetten. Klaas zei het achteraf ook al.
Buitenspelers zijn niet top, hè? Die van Brederode en Lachto. Nou, ik denk dat je daar ook niet heel goed druk mee kunt zetten met die.
Ik denk wel dat ze er meer uit hebben kunnen halen.
Ik
vond het echt zo pijnlijk dat Klaas er dan achteraf zei, nog nooit dit seizoen hebben we zoveel ruimte gekregen. Geen enkele tegenstander. Heb je gezien waar AZ tegen heeft gespeeld?
Het was in al die interviews, want Dani de Wit zei het eigenlijk ook. En die zei ook, je weet op een gegeven moment dat ze het een beetje laten lopen. Pascal Jansen leek ook verbaasd over hoeveel ruimte er lag.
Ze kunnen het niet geloven. Het lijkt naar, we spelen tegen Ajax. Het komt door die shirtjes, denk ik. Dat ze denken, het is toch Ajax. Want ik denk,
die Arsenal shirtjes.
Als je het eerlijk wil doen, moet Ajax gewoon met andere shirts en een andere naam spelen. Dan zouden ze gewoon allang degraderen. Hè, als zij zo zouden spelen in shirtjes van RKC of weet ik wat, of Cambuur. He, dan zouden ze allang degraderen. Ze heten FC Mislintat of zoiets, ik noem maar een naam.
En dan, FC Stijn.
FC Stijn. Dan zou het afgelopen zijn. Dan zou niemand respect voor ze hebben. En dan zou iedereen met dubbele cijfers van het veld
maar
komen.
Ik denk ook, Stijn is volgens mij... Ik denk heel raar dat ik het zeg, maar goed. Volgens mij helemaal geen slechte trainer. Hij heeft het bij Sparta gewoon prima gedaan met het materiaal dat hij had. Maar ik heb het idee dat hij hier gelijk verzonken is geraakt in politieke spelletjes. En dan heel solipsisch nu kijkt naar zijn eigen team. En gewoon niet meer het juiste doel voor ogen heeft. Het gaat gewoon niet meer. Hij kan niet meer focussen op wat er gedaan moet worden. Omdat hij in het begin zo is meegetrokken in die slangenkuil. En ik denk dat het voor hem misschien ook wel beter is om een stap terug te nemen. Maar
die wacht gewoon tot hij ontslagen wordt.
En ze 3 miljoen kan meenemen. Ja.
Maar het is duidelijk, het lukt niet, het is mislukt. Weg. Ik dacht gisteren zelfs in de laatste minuten, oké, laat AZ dan maar winnen als hij ontslagen wordt.
Ja, dat is zo'n vieze gedachte. Hè? Dat je dan krijgt, dan denk je meteen, oh mijn god, nee, altijd achter je club blijven staan. Maar toch hoop je gewoon op verlies, hoop je op een afslachting. En dan, zodra hij dat denkt, dan komt er een beetje maagzuur naar boven en dan voel je je misselijk worden. Maar dit is wel het punt waarop heel veel Ajaxiden, maar ook gewoon neutrale kijkers, een van mijn grootste troost die ik vind zijn Wessel Penning en Mark, een random Feyenoord Twitteraar die altijd heel onaardig was afgelopen seizoen. Want toen was dat nog echt vijand en nu gewoon met medelijden mij probeert op te beuren. En dan vooraf een wedstrijd zegt van ik hoop niet dat jullie winnen. Wie is AZ? Jullie zijn Ajax, jullie zijn de beste. Dan denk ik, oh mijn god, ik haal mijn steun uit de Feyenoord.
Ik bespeur een klein beetje ironie, moet ik zeggen.
Online is dat moeilijk te lezen, maar ze zeggen het met een brede glimlach. Maar iedereen zit nu gewoon naar elkaar te kijken, toch? Niemand wil iets doen. Van Hals, die doet nu eigenlijk
alles. Ja, maar in maart begint Kroes, dus je wil ook niet te veel veranderingen op het technisch gebied doorvoeren. Ja, maar want maart, dat is maar voor...
maart is nog ver weg.
5 maandjes.
Je kan nog veel punten verspelen in 5 maanden.
Alle punten.
Maar ik denk dat het dan Van Hals zou moeten zijn, die beslissing. Want die is nu... algemeen directeur, die is terreinknecht, die doet nu eigenlijk alles volgens mij.
In het AD dit stond,
maar ik vind
citerend.
Ook een beetje, ja, maar dat gaat zijn eigen leven leiden. Hè? Van voor het Kroes komt, mag je niks doen.
Ja.
Maar als we het dan toch over bedrijfsleven hebben, toch heel normaal om een interim manager aan te stellen. Ja. Je kunt ook makkelijk een trainer aanstellen gewoon voor om puin te ruimen en zeg je krijgt verder alleen een contract om dit te doen. En dan komt Kroes en dan is je positie onzeker. Er zijn toch genoeg trainers die dat voor geld wel doen.
Is dat misschien stiekem waarvoor John van het Schip is binnengehaald? Dat ze hem heel langzaam... En dan na de interlandperiode is het... Oké, John is de interim manager.
Maar die wil dat geloof ik nu niet, ook wegens privé.
Vroeger
had je veel van die trainers.
Ja.
Simon Kistenmaker was beroemd, hè? Die grote dikke sigaar. Ja. Graafschap en de Telstar zijn dan zijn bekendste club met de kist. Maar die kon... die schold dan iedereen verrot en die trapte... links en rechts en die liet andere gehaktballen komen in de kantine. En dan op een of andere manier gedraaide zo'n team dan net genoeg om degradatie te ontlopen of wat dan ook.
Misschien kunnen we Sam Allardyce laten invliegen.
Dat is er ook zo een, ja.
Neil Warnock.
Zo'n no-nonsense type, hè? Helemaal geen tactiek. Gewoon spelen, jongens.
Maar wie vonden jullie de beste speler op het veld van Ajax? En met beste bedoel ik dus minst slechte.
Nou, ik had zelf met een paar spelers heel erg te doen. Ik weet niet of dat troostrijke woorden zijn. Maar bijvoorbeeld Brobbey, die kreeg echt helemaal geen bal. Die zou ik ook zeker niet de beste noemen. Maar de frustratie spatte er vanaf. En Hato vond ik niet eens zo slecht.
Die gaat ook steeds slechter voetballen.
Maar die wordt ook, ja, daar heb ik ook zo mee te doen. Die is natuurlijk heel goed voor zijn leeftijd. Ja. En die wordt dan omringd door dit stelletje trillende knieën.
Ja.
En mensen die elkaar duidelijk in de letterlijke zin niet verstaan. Ik moet in dit verband ook heel steeds denken...
Ja, dat die Mico Tatsen, moest ook weer...
Branco.
Moest Branco van de bomen bijkomen om te vertalen.
Ja.
Maar je speelt bij Ajax. En dan moet die kant op schieten.
Ja, maar dat zag je ook op het veld. Want hij liep overal, maar was eigenlijk nergens goed bezig. Ik denk zelfs dat hij echt niet wist Nee. Wat hij moest doen. En dan vervolgens sta je op het veld. Hij spreekt geen Engels. Hij spreekt alleen Frans. Volgens mij spreekt niemand bij ons in het team vloeiend Frans. Of bij Ajax in het team vloeiend Frans. Dus dat is ook geen aanwijzingen geven of zo. Ja. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Branco is volgens mij ook niet vloeiend in het Frans. Bij Toulouse was de voertaal gewoon Engels met wat Franse woorden ertussendoor. Ja.
Ik denk dat hij met een koptelefoon op moet gaan voetballen.
Ja, oortjes. AirPods.
Misschien Julien Escudé bellen. Die je dan kan vertalen.
Oh ja. Hij heeft wel een hele goede scheiding. Dat is... Haar zit niet helemaal meer overal even dik ingeplant, maar het is wel een hele kaarsrechte. Pelle had er ook zo een, hè? Dat is wel,
niet onze Pelle, hè?
Nee, nee, de
Pelle.
De cultvoetballer.
Hey, Gaai vond ik ook wel goed invallen. Zeker gezien zijn laatste wedstrijd dat hij speelde, dacht ik, oké, jij hebt alle kritiek gewoon van je af laten vallen en probeert gewoon alsnog je spel te spelen. Maar dat is ook een gevaar wat loert, dat spelers hun eigen spel gaan spelen in plaats van de aanwijzingen van de trainer opvolgen.
Ja, ik moet steeds denken aan een filmpje dat Ajax tot mijn verbazing zelf online zette. Dat was kort en ik dacht ook, kan je daar nou wat uit afleiden? Volgens mij wel, voor de wedstrijd bij AEK, dat ze allemaal incheckten op Schiphol. Ik weet niet of iemand dat hier heeft gezien.
Ja,
het duurt 50 seconden. En
geef je ticket aan de dame ja, scant het, pak je ticket precies terug, loop door zonder oogcontact te maken.
En dan komen ze alle 18 aan. En het lijkt wel alsof ze naar strafkampen worden vervoerd. Niemand praat met elkaar. Niemand praat met de medewerker. De meerdere mensen, onder andere Mikko Tatsen, hebben een koptelefoon op.
Maar Taylor zei volgens mij wel dankjewel of thank you.
Sommigen mompelden het nog met tegenzin. En alleen Forbes die glimlachte en keek de dame die daar werkte aan. En dat Ajax dit zelf online zette. Iedereen met zijn helemaal strak smoel. Ik dacht, dit zijn mensen die met tegenzin weer naar zo'n wedstrijd gaan.
Hebben jullie nog met jullie... Ik weet niet of jullie snel naar de parkeergarage gingen of nog het hele afwikkeling hebben gezien. Want het was nog zo'n walk of shame kwam er. Ze moesten de supporters bedanken, de Ajax-selectie. En dat zag er ook heel triest uit.
En dat is zo grappig bij voetbalclubs, dat alle rituelen... Want je hebt ook vaak zo filmpjes die ze dan voor een training en zo... Dat clubs dat ook blijven doen als het heel slecht gaat. Dus dan zie je allemaal spelers met zo'n lijkbleek gezicht dan het trainingsveld opkomen. En dat moet dan leuke content voor de fans zijn. Mm. Ik weet niet voor wie dat precies is. Maar we hebben het over Ajax AZ. Ik wil het toch graag even hebben over... Want ik snap nog steeds niet wat er nou helemaal gebeurd is donderdag bij AZ Legia Warschau. Ik las dus dat die twee spelers van Legia, die hebben een nacht doorgebracht
in een cel.
In een politiecel in Amsterdam. Daar moet toch ooit een waanzinnige reconstructie van komen?
Nou, er is een bewaker of een surveillant is helemaal verbouwd door hun. Die ziekenhuis is gebroken, elleboog en weet ik wat, een hersenletsel. En echt maar heel ernstig. En dat was omdat zij mochten het bepaald deel van dat complex niet uit voor hun eigen best wel eigenlijk. En dat waren ze niet mee eens. Ze wilden gewoon doorlopen. Dus hebben die suppose, of wat het was, hebben ze toen gemolesteerd. En daarom ontstond die ellende. Toen zijn ze wel gewoon doorgelopen de bus in. En toen heeft de ME gezegd, er moeten er twee uit. Die moeten naar het politiebureau. En die wou ze niet afgeven, of hoe noem je dat, afstaan. En toen werd het zo vervelend.
Maar je moet bedenken dat je dus nog naar Warschau moet als AZ zijnde. En hoe het daar in de media wordt gebracht, is het echt alsof ze zijn gegijzeld en gewoon onschuldig en de ME heeft op hun ingeslagen en zij hebben niks gedaan. Dus dat gaat nog volledig uit de hand lopen. Want het zijn nog best wel intense...
Fascisten, hè?
Precies, ik wil het niet zo zeggen, maar...
Je kunt het gewoon zeggen. Hier mag je het gewoon zeggen. In Warschau zou ik een beetje voorzichtig zijn. Maar...
Danielle wilde gewoon heet gebakerd zeggen, maar fascisten, kan ook.
Heet gebakerde fascisten, laten we het zo zeggen. En kan je die veiligheid zeg maar wel garanderen? En voor je supporters en voor je spelers? Want er gaat sowieso vergelding komen. Daar wordt al opgeroepen op... Ja, dat is zo'n Telegram... kanaal waar ik dan even ging neuzen en dan door Google Translate halen. Dus ik weet niet hoe goed het allemaal is vertaald. Maar mensen zijn de supporters, de harde kern is daar boos.
Ja, zijn de ergste met Lazio en zo zijn dat de allerergste.
Die willen iets terug doen. Dus dat gaat echt nog, hopelijk en niet al te ernstig, startje krijgen.
Jij ging even neuzen in de Telegram groep van hardcore.
Ja, ik ben nog gewoon heel nieuwsgierig. Omdat je zag ook op social media, zag je onder post van AZ, zag je ook allemaal... Warschau supporters het soort van overneemt. Dacht ik, oké, wat voor kanalen kan ik vinden waar zij actief zijn? Dus een uurtje googelen, even je allerlei doorklik linkjes en maar blijven vertalen met Google Translate, wat echt mijn leven heeft gedaan. Toen kwam ik uiteindelijk in zo'n Telegram kanaal terecht.
Wat dat betreft is het voor AZ niet raadzaam om nog beter te worden als ze hebben West Ham al voor hun leven tegen zich. En nu Legia Warschau is dat die opmars
doorgaat. De keerzijde van hun succes.
Kan je als Alex maar als kaasboertje niet meer naar het buitenland.
Maar ja, we hebben dus enerzijds het Ajax wat niet wilde gehad. Het AZ wat ook gewoon verbaasd was over wat ze wellicht wel konden. En dan zie je PSV en Feyenoord die allebei gewoon op 50-60% speelden naar hun Europese wedstrijden. En de eerste helft tegen Sparta leek het heel even van oké, misschien wankelt PSV vooral ook nadat die goal was afgekeurd. Waarvan ik nog steeds...
Totaal belachelijk.
Ik begrijp de argumentatie, ja, maar ik ben het er niet mee eens.
Dan kun je elke goal bijna wel afkeuren, volgens mij.
Want het was dus zo, als hij de bal terug had gespeeld, Veerman, dan was het een nieuwe aanval geweest en dan was het dus een geldige goal.
Ja.
Rare lezing.
Was wel een mooie kopbal van Luc weer.
En Noah Lang natuurlijk.
Ja.
Weer uitgevallen. Maar ja, die hoeven dus heel weinig te doen om
en
toch met speelsgemak...
En volgens mij geschoten ook. Dus ze waren wel veel beter, toch?
Ja, maar ze speelden niet vol. En ze winnen wel eigenlijk met gemak. Met grote cijfers ook nog. Ja. Dus die kloof, Feyenoord-PSV, die wordt echt giga. Ik bedoel, Feyenoord staat nu wel maar vierde. Maar dat komt gewoon omdat ze een wat roestige seizoenstart hebben gehad. Maar ik zie hun ook geen wedstrijden meer verliezen.
Ik vond...
Dus niet echt PSV een keer.
Ik vond Olij wel echt, dat zeg je niet gauw over een keeper die er vier heeft tegen gehad, maar echt, die heeft echt zo'n vorm waarin gewoon alles dan net goed valt. Of dat eigenlijk alles wat hij aanraakt, ondanks al die tegendoelpunten. Maar hij stopt nog uit die ene geweldige redding, dat was een vrije trap, ik weet niet meer van wie, die hij uit de kruising plukt. Hij stopte nog die penalty, die ging er ongelukkig nog erin. En ja, die goal van Bakayoko was natuurlijk geweldig, daar kon hij niks aan doen.
Olij of Verbrugge?
Ja, dan zou ik toch Verbrugge doen. Maar
vanwege
ja,
de ervaring. In
of,
de...
of moet je voor een soort van de Noppert-factor, de keeper die in de vorm van zijn leven is.
Ja, maar Noppert is nu als laatste Noppert aan toegevoegd. Dus die gaat sowieso niet spelen tegen
Frankrijk. Nee, ik bedoel niet Noppert, maar Olij heeft de Noppert-factor van wat Noppert vorig jaar had. Snap je?
Ja, ik snap hem. Ik snap. Ik ben het
maar
ook
goed,
mee eens.
Ik zou misschien toch eerder Verbrugge, die dit weekend nog tegen Liverpool wel een foutje bij het meevoetballen. Maar goed, dat moet bij Brighton. Maar goed, tegen Frankrijk. Ik weet niet, tegen Frankrijk zou ik toch. Ik weet niet of ik Olij daar zijn debuut zou laten maken. Voor Verbrugge is het natuurlijk ook zijn debuut, maar.
Je hebt wel Premier League ervaring. Ja. Dat is toch wel een niveautje of 2, 3, 4 hoger dan de Eredivisie.
Precies.
Dus ja. Ik heb er eigenlijk wel zin in vrijdag.
Ja?
Ja, Nederland-Frankrijk, let's go.
Wat is jouw opstelling dan? Nederland?
Oh, ik heb nog eens gekeken wie er mee is. Ik weet dat Frimpong mee is en daar was ik al heel blij mee. Maar die gaat natuurlijk niet Dumfries spelen, want Denzel Dumfries is in vorm. Maar het feit alleen al dat hij erbij is, stemde mij heel, heel content.
Maar zou Frimpong niet op links kunnen? Linker wingback.
Is dat niet waar?
Daley Blind die toch wel een paar kilometer per uur te langzaam is, hè? Toch? Dat gaat niet goed, denk ik.
Ik zou denk ik liever
tegen
toch...
Tegen die TGV staan. Dat, ik denk niet dat je dat moet doen. Dat is echt brutaal
als
je dat
doet. Straks Mbappé en Dembélé en zo hebt, zou ik denk ik liever Frimpong daar neerzetten.
Ja, dan ben je echt suïcidaal. Als
die
je
ook echt bijna elke week of scoort of een assist geeft. Ja. En de eerste staat met Leverkusen. Dat is echt een geweldig team.
Ja. En tweede staat Stuttgart. Het Stuttgart van... Misschien dat...
Nou ja, want dat links en rechts met die backs, dat speelt toch... Dat doen ze altijd met het linker rechterbeen. Maar de geschiedenis wijst uit dat het nooit wat uitmaakt. Dat heel veel spelers... Masrohi was toch ook fantastisch als linksback bij Marokko. Ja. Of Timber bij Arsenal, voordat hij geblesseerd raakte, deed het ook heel erg goed. Dus vroeger had je Sonny Siloy, die deed dat ook gewoon op links.
Je bent ook bijna, als je linker wingback speelt zoals Frimpong, dan ben je ook eigenlijk bijna meer linksbuiten. Dus dan maakt dat al helemaal weinig uit.
Nou, tegen Frankrijk denk ik.
Ja, dan sta je alleen maar op de achterlijn. Ja.
Maar
hoewel Frankrijk
toch
altijd
kansloos.
Toch laf voetbalt, want ze willen van de eigen helft knallen. Hè? Ze spelen natuurlijk toch teruggetrokken. Dus Nederland denkt dan, we hebben best wel wat overwicht. Hè? Dat bekende Nederlandse zelfvertrouwen van, als ze de bal hebben. En dan ineens woep, dan is het voorbij. Dus.
Ja, dan gaan ze eroverheen. Ja. Ik denk niet dat ze kansloos zijn. Ik bedoel, het blijft natuurlijk ook wel een sport van geluk hebben. De sterren in de juiste stand, een beetje koffiedik kijken, maar... Over het algemeen,
weinig vertrouwen.
Ja, maar over het algemeen is het gewoon Frankrijk wint dit natuurlijk. Maar er is altijd een kans dat Nederland gewoon echt in goede doen is.
Maar wie is er voorin niet geblesseerd dan? Momenteel. Ja, Bergwijn.
Ja, je hebt
Weghorst natuurlijk.
Weghorst, Brobbie en Bergwijn.
Top
verdeeld aanval.
5-0 jongens.
Ja, het zal denk ik Malen en Weghorst samen
Malen
voorin met Simons erachter denk ik.
Ja, Malen is ontzettend goed in vorm trouwens.
Ja.
En Malen is ook wel echt die de ruimtes inloopt en best wel snel is voor zijn lichaamsbouw. Ik ben iedere keer over verrast. Dus dat kan wel eens werken tegen toch wel een compact Frankrijk. Maar ja, dat hebben we één keer gemaakt. En dat is waarschijnlijk in de 10e minuut, omdat we heel snel eruit zijn gekomen. Dan moeten we nog 80 minuten.
Ja.
Maar dit is wel zeg maar zo'n affiche van, oké, je doet het er weer toe. We gaan ervoor. En volgens mij, als wij nu winnen, zijn we daar heel goed voor kwalificatie, toch? Dan staan we tweede.
Ben je liever wij? Jij praat graag in wij voor me.
Nederland.
Wij als ja, Nederland of als wij als Ajax? Wat is jouw favoriete?
Nou, ze zei, dan staan we er goed voor. Dus dan weet je al...
Ik ben
Nederland, hè? Ja. Even ben je iets meer oranje dan de rood-wit, denk ik.
Ja, maar ik kan ook heel goed in wij praten als ik over Frankrijk heb. Alleen niet als Frankrijk tegen Nederland speelt. Want dan komt dat chauvinistisch of zo.
En Real is ook wij.
En Real is ook wij. Ik heb zelfs een keer in deze podcast gesproken over Feyenoord in wij. Maar ik gewoon... Heel snel als ik praat en dan echt weer inleef in wat ik eigenlijk wil zeggen, dat ik me dan ermee associeer. Dan
ja, wat ik
wou PSV zeggen, dat nooit.
Nu je het over Feyenoord hebt, ik vond die wedstrijd Atletico Feyenoord echt een spectaculaire, echte Europese wedstrijd. Hè?
Maar ook jaloersmakend als ik dan over wij Ajax praat. Ze hebben een geweldige trainer en het spel wat ze speelden, de durf. Het was echt heerlijk om naar te kijken. En dat, ik had echt even van, oké, die 3-3 gaat ieder moment vallen. Het kan ieder moment komen.
Ja, en dat stadion wat dan helemaal on fire is. Hè? Ja.
Simeone die de hele tijd die supporters aan het opgeven.
Simeone was nerveus hoor. Je zag hem op een gegeven moment ook van, oh shit, wat gebeurt er?
Je hoort niks op het veld natuurlijk. Als je op het veld staat, is alleen maar lawaai.
Ik vond Stenks echt heel goed. Ja. Echt hoe hij speelde.
Oh ja, dat is trouwens voor Nederlands elftal. Ik denk dat je die gewoon moet opstellen.
Ja, die is natuurlijk nu erbij gekomen voor lang.
Ja, maar die is toch een topvorm eigenlijk, hè?
Ja, maar dat heeft Slot weer naar boven gekregen.
Ja.
Gaat je dat ook dan in Nederlands elftal
hij is snel,
doen?
Technisch. Je ziet toch dat luie, slaperige heeft hij nog steeds wel af en toe, vind ik. Van, ik heb er geen zin in of ik heb de bal niet, dus het interesseert me niks.
Maar dat is meer zijn uitstraling, toch, uiteindelijk?
Ja.
En als je,
nou ja, hij heeft zijn haar veranderd, maar de Vos verliest zijn streken niet zoals het heet. Hè? Dus.
Maar aan de bal is dat misschien wat nu de beste speler in de Eredivisie zo ongeveer. Die is zo technisch en zo goed. En die wedstrijd was inderdaad geweldig. En ik keek de dag daarna ook naar PSV Sevilla. Ja, het niveauverschil tussen die twee wedstrijden vond ik toch wel schrijnend. En ik denk dan uiteindelijk ook dat Feyenoord het beste is en het sterkste staat en de duidelijkste plannen heeft. Maar ik heb lang geleden, ik denk dat dat dan Ajax was. Het is echt jaren geleden dat ik een Nederlandse wedstrijd zo goed voor de dag zag komen. Ik vond het ook heel, heel sneu dat ze hem verloren.
Ja.
En ook hoe ze die tegenkomst
kregen. Jaren geleden Atletico PSV herinneren, wat ook heel spectaculair was. Misschien wel 15 jaar geleden of 10 jaar geleden. Dus dat wordt natuurlijk, voor die Nederlanders moeten dan echt gaan voetballen, hè, tegen zo'n ploeg. Dat is brengt toch het beste in je boven.
Ah, dat vond ik knap en Feyenoord, dat ze aan de ene kant wel meegingen in die intensiteit. In dat toch hectische spel, zeg maar, van Atletico. Maar tegelijkertijd bleef ze goed.
Geslepen messen, hè, die koken en zo, wat een rotzakken zijn. Die godverdorie.
Maar het is dan typisch Nederlands om je of uit de tent te laten lokken en rood te pakken. Of om alleen maar bij de scheidsrechter te gaan zeuren. Maar dat is totaal niet het geval. Ze bleven hun eigen spel spelen, maar tegelijkertijd wel heel goed intensief, zeg maar.
En waarom verliezen ze dan?
Griezmann?
Ja.
Is dat gewoon zo simpel? Is dat
die omhaal, wie maakt die nou in zo'n druk en dan zo goed geplaatst ook nog? En gewoon.
Er is daar ook wel geluk, Atletico, dat die eerste goal niet werd afgekeurd.
Ja.
Ja.
En uiteindelijk hebben ze gewoon op individuele kwaliteit gewoon inderdaad. Maar niet op het team en het spel en de intensiteit.
Die verdediging viel me zo tegen. Maar ja, die Belgen zijn ook klaar met Witzel. Hè? Dus die staat daar centraal achterin. Dus dat klinkt dan ook, Atletico klinkt dan onoverwinnelijk. Maar Witzel is natuurlijk een middenvelder op zijn retour die je dan centraal achterin zet. Tegen een heel snel en bewegelijk Feyenoord.
Ik vond het bij Sevilla ook wonderlijk dat je dan een centraal duo hebt dat bestaat uit Sergio Ramos en Goedelje.
Ja, maar Sergio Ramos 10 jaar maakt geleden toch ook iedere wedstrijd eigenlijk een fout. Waar dan een goal uitkomt.
Ik vond die Ramos wel weer ouderwets goed, eerlijk gezegd.
Ja, maar hij speelt altijd goed, fouten. Maar hij maakt ook altijd gewoon één beslissende fout. Dat had hij die week daarvoor in de Spaanse competitie ook. En volgens mij die eerste wedstrijd in de Europa League had hij dat ook.
Ja.
Waar ze toen tegen dat stadion met die bergen erachter, Braga volgens mij.
Oh, ja,
was het Braga?
Ja.
Ja, toen maakte hij ook gewoon echt in een van de laatste minuten gewoon een grote fout. En daar komt dan een goal uit. Maar het blijft gewoon een geweldige speling. Dat is wel een van de beste vleugelverdedigers, centrale verdedigers. Hij kan op beide posities. Ja. Is van de afgelopen 10 jaar. Ja, toch, nou, iets verder
hij
terug.
Hij begon als rechtsback, ja. Ja.
Toch met zijn lange haar. Toch beter dan Ramaljo, hè?
Bleek. Ietsjes, ja. Ietsjes. Ja. Oh, die had geluk, jongen, dat die goal werd afgekeurd. Zo.
Ja, maar Bos blijft bij hem zweren. Wat een toevalstreffer. Dat is toch die gokt op geluk, zou ik maar zeggen. Die doet maar wat, hè? Die Ramaljo, dat is... Hij heeft wel veel inzet, vind ik. Hij kan goed koppen, maar positioneel is het niet een genie, denk ik. Hè?
Wat moet Feyenoord eigenlijk doen met Ueda? Ik zie Santiago Jiménez, die is aan. Die scoort iedere wedstrijd.
En
die gaat 30.
Moet je met Minté spelen, volgens mij. Die zou ik toch ook altijd opstellen als je kunt, toch? Die Minté.
Want... Ja, maar ze hebben nu 2 spitsen. Ja. En ik ben zelf groot liefhebber van Ueda. Het is echt een sterke spits. Maar die gaat in dit elftal gewoon niet aan spelen toekomen.
Maar dat is toch ook bij zo'n aankoop helemaal niet per se erg. Want Jiménez gaat natuurlijk weg. Die gaat aankomende zo zomer. Weg, ja. En volgens mij is het
of
idee...
Of die raakt geblesseerd. En dan moet je toch een vergelijking...
Volgens mij is het idee juist dat je iemand dan... een beetje wat Ajax nu totaal niet doet en ook niet kan doen. Iemand hem enigszins in de luwte klaarstomen. Af en toe laten invallen.
En dan
laten
die kan hem naadloos inschrijven als Jiménez wegvalt.
Dat... Volgens mij is dat helemaal het plan en gaat dat ook volgens plan. En Jiménez is nu wel echt monsterlijk goed.
Ja.
Duidelijk beter nog dan vorig jaar. En ook tegen Zwolle, als je ziet hoe die ze erin schiet. Alles gaat erin.
Tweede doelpunt met zijn linker. Perfecte moment dat hij hem schiet en zo hard gewoon echt.
Was sowieso mooi wat eraan vooraf ging ook. Dat ze snel uitgespeeld, 1 keer doortikken en goal, weet je wel. Ja.
Ja, ik heb het veel seizoenen niet gehad. Maar ben ik wel op dat punt beland dat ik echt naar de andere topploegen, tussen aanhalingstekens andere, Ajax is dat op het moment niet, maar de andere topploegen in de Eredivisie kijk en gewoon wel echt jaloers ben op de kwaliteit van de spelers, de snelheid van het spel, de positionering, het druk zetten. Ik echt denk van, wauw, look at this. En dan kom je weer in de arena en dan, als je met de neus op de feiten gedrukt.
Ja, wat ook knap is, Kuxu was toch de dree- en angelpunt, zoals het in Duitsland heet, van het hele team. En dat maakt niks uit nu. Ze spelen echt nog beter dan met Kuxu.
Ja, Timber is ontwaakt. Seruki gaat prima nog wel mee.
Seruki deed het heel goed trouwens, vond ik.
Tegen Atletico, heel erg goed. Ja.
En Wiefer trouwens, nu de laatste wedstrijd is hij ook weer goed.
Hij heeft zichzelf hervonden nadat hij in het begin al aangaf dat... Niks wat hij in zijn hoofd had lukte. Ja. En nu opeens zie je hem weer gaan. Zie je de oude Wiever die we vorig jaar zo bejubelden. Ja, wie had het ooit gedacht dat we hier gewoon met Amsterdammers zitten. En het gaat voornamelijk over Feyenoord.
Ja, dat vind ik nu dus ook wel prettig eigenlijk.
Ja, dat is waar. Is de koning van de week voor jullie dan ook een Feyenoorder? Of
voor mij
toch
wel.
Iets anders? Ja?
Jiménez, ja.
Jiménez.
Ik zou eigenlijk Giroud, dacht ik. Maar Jiménez kan ik goed meeleven.
Giroud is ook goed inderdaad.
Ik zat op de fiets ook aan Giroud te denken, maar ook een beetje in de veronderstelling dat hij anders niet genoemd zou worden. En hij is nu toch al 2 keer aangehaald, maar ik vond dat ook heel grappig.
Ja, ik dacht, hier zit een Benzema fangirl, die gaat nooit over Giroud praten.
Ben je niet een Bellingham fangirl aan het worden, of niet?
Oh, 100%. Ja. Bellingham,
wat was bij Real topper. Toch ook een revelatie, zoals het heet. Hij was al goed, maar zo goed wist
hij
ook niemand.
Naadloos is hij in dat team gekomen bij Madrid en strooit met paasjes. Ja. Maar ook de vreugde die ervan afspat.
En realiseert zijn eentje dat hij even slalomt en scoort. Hè?
Precies. Ik moet zeggen, hij heeft natuurlijk weer goed gespeeld, 2 keer gescoord. Maar mijn koning van de week, jij gaat voor Jiménez toch? Dus op zich.
Nee, mag. Ja?
Ja, Giroud of Jiménez.
Dan ga ik voor Musiala, die... Echt een gigantisch mooie splijtende paas over de lengte van het veld. Eigenlijk een crosspas. Hij ging van links naar rechts. En je ziet hem aan de bal. Er zijn 3 verdedigers om hem heen. Hij staat op zijn eigen helft. En hij houdt heel even in. En dan haalt hij uit. Het is gewoon een lage, supersnelle bal die gewoon overal doorheen snijdt. Dan bij Tel aankomt. En Tel doet er voor de rest niks mee. Maar die bal is zo mooi. Dat ik echt dacht van Musiala. Een paar seizoenen. Ballon d'Or wellicht. Zo'n goede traptechniek, zo'n goede jonge speler. Maar omdat ze het heel Nederlands houden, ga ik ook mee met Jiménez.
Moeten we het nog hebben over het monster WK dat in 2030 eraan komt? Op 3 werelddelen.
Ja.
Het wordt
klimaatcrisis,
soort,
hallo, thank you.
Er wordt alvast voorgesorteerd op dat in 2034 dat het in Saudi-Arabië wordt gehouden. Maar in, wat is het nou, 6 landen geloof ik?
Paraguay, Uruguay, Argentinië, Portugal, Spanje en Marokko. En dan zijn Portugal, Spanje en Marokko de hosts. En dan worden er 3 openingswedstrijden in Argentinië.
Dat kan ik me nog wel voorstellen, omdat dat geografisch bij elkaar ligt.
Ja, maar waarom zijn die andere 3 landen eraan toegevoegd?
Omdat Uruguay 100 jaar geleden
de eerste WK had.
Organiseerde. Ja,
ja, maar ja, het is allemaal zeer stilzwijgend gegaan. Ja.
104 wedstrijden in totaal. 48 landen. Maar hoe lang gaat dat duren?
Je zal dan maar iedere dag een WK-podcast moeten opnemen.
En al die landen kennen.
Dan moet het maar even over landen kennen. Met pellen.
Ja. Oh, vreselijk. Maar het is ook gewoon niet fijn voor die spelers toch om nog na een seizoen weer zoveel wedstrijden te moeten spelen.
Het is voor niemand fijn dit. Het wordt een verschrikkelijk plan. En het gaat natuurlijk, niemand gaat het tegenhouden. Terwijl je nu wel allerlei organisaties al zowel...
Bonden gaan er niet tegenhouden, maar de spelers en de fans kunnen er wel voor gaan liggen.
Ja, maar wij realiseren ons niet. We hebben natuurlijk heel lang gedacht dat het beste voetbal uit Europa kwam en een beetje uit Zuid-Amerika. Maar de fanatieke supporters zitten in de hele wereld. Hè? Dus ze verkopen natuurlijk die rechten en shirtjes en zo tot heel Azië, weet je, waar wij geen voetballer kennen. Hè? Landen zoals Indonesië, wie kent de Indonesische voetballers? Maar ze zijn totaal gek van voetballen daar. He, van Manchester United en van koop al die shirtjes. He, en daar kijkt de FIFA natuurlijk naar. Daar valt geld te verdienen in Azië, weet je wel, met 3-4 miljoen miljard potentiële kijkers.
Ja, we potentiële weten, zakjes geld inderdaad.
Een zakjes geld.
En we weten natuurlijk ook niet hoe het voetbal er dan uitziet. Want ik denk dat de FIFA dan het WK voor clubs ook flink heeft uitgebreid. Maar ja, zo'n WK van 2 maanden, ik vraag me af... Nee, dat,
rugby, dat toernooi doet natuurlijk ook 2 maanden. Maar het zijn niet zo bizar veel wedstrijden. Er zitten gewoon een paar. Dat is wel iedere dag 1 wedstrijd, minimaal. Maar het is niet dat je 5 wedstrijden op 1 dag moet volgen. Ze hebben het gewoon heel erg langgerekt en verspreid. Maar het rugbyseizoen loopt natuurlijk ook heel anders dan het voetbalseizoen. Dus daar is het begrijpelijk dat je zo'n lang WK hebt. Maar ik snap gewoon niet waarom we dit als voetbal zo lang willen doen. Ik zou graag wel gewoon een WK willen zien met zeg maar de onderste lijst van een FIFA-ranglijst. Split het gewoon een beetje op. Want hier ga je waarschijnlijk...
Ja, wat je met de Nations Cup hebt.
Ja, precies. Maar ja, dat zal waarschijnlijk minder geld opleveren. Want de fans van de grote landen, tussen aanhalingstekens, die gaan dan niet kijken naar een Micronesië of iets dergelijks.
Tuvalu tegen de Salomon-eilanden.
Precies.
Ja. Ja. Nou ja, het wordt een soort alternatieve werkelijkheid. Hè? Je hebt gewoon de wereld en je hebt een soort voetbalwereld die permanent
aan is,
via je scherm
gaat
tot je komt. Dat je gewoon een soort metaverse...
Op een gegeven moment weten we niet eens meer dat er een WK bezig is. Nee, dat is gewoon altijd op de achtergrond is er een WK bezig.
Net zoals er ook in de gewone wereld altijd wel ergens een oorlog uitbreekt, weet je wel, nu weer in Israël. En wij gaan gewoon ook rustig door, weet je wel. Dat maakt niet meer uit, want wij hebben onze werkelijkheid. En dat heb je dat voetbal ook. Dus je die kant gaat op. Ik ga het in ieder geval niet allemaal kijken. Dat zeg ik nu al. Tenzij het regent.
Kunnen het proberen. Is er verder nog iets opgevallen deze week, dit weekend? Ja, Arsenal en City hebben een... ook met een cliché-termen, ze zeggen schaakspel gespeeld. Maar dat was echt een machine tegen een machine. En alle looplijnen waren van tevoren bepaald. We stonden met z'n 6 achter de bal. En we hadden centrale verdedigers als wingbacks en fullbacks als middenvelders. We, als in de kijker.
Oh, de kijker.
Nu is we de kijker. Want Arteta is natuurlijk een telg van Guardiola. Ja. Dus die speelde gewoon een tactisch spel. Dat was enerzijds heel leuk. Of nou ja, leuk is het juist heel intrigerend om naar te kijken. Om zeg maar te ontwaren welke systemen er zijn. Hoe ze precies de plays willen gaan uitspelen. Maar anderzijds voor een neutrale kijker was het af en toe ook echt behoorlijk geestdodend.
Maar is het ook niet dat City ietsje minder goed is zonder Kevin de Bruyne?
100%, niet ietsje. Ja, echt veel minder goed.
Een ander team eigenlijk.
Ja, heel ander team. Die Kovacic, die werd gewisseld voor... Nunes. Die was veel bewegelijker. Die zette wel de lijnen uit. Die verdeelde het spel. Maar je merkt gewoon dat Kovacic en Nunes, dat is gewoon geen Kevin de Bruyne. En dat team staat heel anders. Je zag het met Walker, die wilde op de vuist gaan met Nicolas Gover. Die oude, zijn oude collega bij City, die set pieces coach. Omdat hij hem een hand wilde geven. Like, er staat zoveel spanning op. Zij hebben De Bruyne weer nodig, anders.
Ja, en ja. Rodri mist.
En Rodri natuurlijk, ja.
Maar het is wel echt, als je, ik zat eerst de Eredivisie samenvattingen te kijken en toen daarna een samenvatting van Arsenal Manchester City. Dat is wel echt een ander spel.
Ja.
Het heeft eigenlijk
een andere sport gewoon.
Het is een ander sport, ja. Het is, je ziet in de Eredivisie spelers waarschijnlijk.
Want je mag het nooit zeggen met vrouwenvoetbal en mannenvoetbal, maar dit is bij Eredivisie en Premier League kunnen we het gerust. Zeggen, hè?
Ja, ik denk dat de meeste Eredivisie-spelers, als die daar op het veld zouden staan, dat ze echt verdwaasd om zich heen zouden kijken.
Van, nou ja, wat PSV wat had dit? Het ook. Hè? Die hebben het ook gewoon toegegeven. Dit kunnen wij niet, weet je wel. Dit is een soort, het gaat ons te snel.
Nee, dat is echt een andere, van een andere planeet. Is dat.
Maar ik moet zeggen, ik was vorige week zaterdag was ik bij Millwall Swansea. En die Millwall speelt stijnbal. Lange ballen naar voren, middenveld gewoon volledig overslaan. Maar daar werkt het. Ze hebben wel met 3-0 verloren. Maar daar werkt het. En er komt een soort van snelheid en kracht los om voor iedere bal te gaan. Als je zelfs dat championship vergelijkt met hoe bepaalde teams in de Eredivisie spelen. Op dit moment ook in Ajax. Dan denk je ook van, daar zit ook echt een wereld van verschil in. Ik wil niet het woord Farmers League in de mond nemen. Maar soms zie je wedstrijden in Engeland, zowel championship als Premier League, dat je echt denkt van, wow.
Terwijl Michelin het dat toch goed ingekocht heeft in de championship, toch? Daar kan het niet aan liggen. Die heeft echt gericht op tweede divisie. Je dacht, dat is het toekomstige.
Die dacht, dat is vergelijkbaarder.
We gaan in de lagere divisies kopen, want daar moet, dat is ons niveau.
Maar de grootste fout van Michelin, dat blijft natuurlijk
Stijn.
Ja. Dat is evident. Ja. En Akpom viel ook gisteren in heel slecht.
Ja, maar ik had dat zo. Iedereen is slecht zonder vertrouwen.
Maar die shooterlow, dat is toch ook, iedereen zegt het, maar ik heb er echt niks goeds van gezien van die hele vent.
Volgens Stijn was het omdat er met zijn de transfersom en in de media werd er te veel druk om gezet. En hij is het soort persoon die daar dan niet zo goed mee omgaat. En daardoor speelt hij nu wat minder, maar hij kan het wel echt.
Hij laat het op de trainingen zien, zoals het heet.
Juist. Achter gesloten deuren.
Ja.
Wat ik wel nog leuk vond, Opelle wijst naar de
koop. Oh ja.
Oh, afsluiten. Nou, wat ik wel wilde zeggen nog. Wat ik wel leuk vond. Ik zat een tijdje geleden bij Almere City in het stadion. Ja? Aan het begin van het seizoen. En toen dacht ik, dit kan een lang seizoen voor ze worden.
Maar
tweede keer gewonnen. En dat vond ik wel echt leuk. Dat gun ik ze ook wel echt. Ook vooral die spits, die Robinet. Daarvan dacht ik ook aan het begin van het seizoen van, ik weet niet of dit ze nou gaat redden. Maar ik vind het toch echt knap van Pastoor, hoe die dat dan toch weet om te draaien. En ja, als hij ze erin houdt, zonder
staan
al te veel.
Twee in de laatste, toch?
Nee, ver boven Ajax.
Wacht, hebben we Volendam, Utrecht, Ajax. Daar zit nog iets tussen, toch?
Je hebt Almere, Volendam, Ajax.
Volendam staat onder Ajax.
Oh ja.
Nog wel. Dan staat Utrecht. Oh mijn god, Almere City staat gewoon boven.
Dit gesputter over de ranglijst. Dit geeft ook aan dat we nog helemaal niet aan deze werkelijkheid zijn gewend.
Ajax City van op na competitie plaats.
Ja. We moeten nog iets voorspellen.
Ja.
Nederlands-Frankrijk. Nee.
Ja.
De wedstrijd van de week.
Danielle gaf al een voorzet dat jij dacht dat ze wel een kans hadden, toch?
Ik zeg 1-4.
Oh.
We hebben een kans, Frankrijk.
1-1. Ik geloof er niet in, maar toch maar even. Toch een optimistische voorspelling.
Ja. Ja.
0-2. Een kansloze 0-2.
Ja, en dan doe ik ook optimistische 2-2.
Oh, hoor.
En wie wordt de definitieve koning van de week? We hadden het er net al even over.
Ja, Giménez dan, hè? Ja.
Santiago.
Je moet ook een beetje een klassement maken voor het eind van het jaar. Dan is Giménez natuurlijk wel een van de spelers die.
Volgens mij is Giménez ook al een paar keer eerder koning van de week geweest.
Dus vorig jaar had je Gakpo en je hebt van die spelers of Xavi, Simons had je vorig jaar. Noah Lang zal wel ook kans maken.
Ja, als hij fit blijft. Alright.
Ja. Nou, tot volgende week. Welke degradatiekraker hebben we volgende week?
Nou, we hebben binnenkort Utrecht-Ajax. Dat, ja.
Dat gaat 22 om, oktober lantaarn. Volgens mij. Ja. Ja. Kunnen we dan officieel laatste? Kan Ajax dan officieel laatste worden?
Als Volendam ook wint, volgens mij wel.
Lovely, ik kijk er naar uit.
Ja, tot volgende week, mensen. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.